Ah, oké. Ik denk dat het in orde is. Ja. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14 tot met 29. Om even kort nog samen te schetsen. Het is waarschijnlijk nog twee lessen over het boek van Hebreeën. En je denkt waarschijnlijk, amai, zijn we daar nu nog niet vanaf? Van dat boek van Hebreeën. Het maakt niet uit hoe lang dat een Bijbelserie duurt. Amen. Als het goed is, als het voedend is, dat maakt niet uit hoe lang dat iets duurt. Ik zit liever iets te lang in een bepaald boek of passage. Dat we het goed kunnen uitspitten, sorry. Dat we het goed kunnen in onze hersenen krijgen, in ons hart kunnen krijgen. Dat je eigenlijk begrijpt na een tijdje van, ah ja, boek van Hebreeën, ik weet waarover dat gaat. Want we hebben er bijna 2 maanden of 3 maanden over gestudeerd. Ik weet waarover het gaat. Het gaat over het Nieuwe Testament versus het Oude Testament. Het gaat over mensen die leefden in de eerste eeuw, die gechallenged werden, die verleid werden om terug te keren naar de zaken van het Oude Testament, naar de zaken van religie, het houden van de wet van Mozes. Het is geschreven naar christenen van Hebreeuwse afkomst. Van Joodse afkomst. Zij kennen het boek van Mozes. Zij kennen het Oude Testament door en door. En nu was er iets nieuws gekomen. Jezus, de Redder, de Messias. De beloofde Messias. De vervulling van zoveel Oud-Testamentse profetieën. En dat betekent natuurlijk dat je op een zeker moment in je leven in conflict gaat komen met de wereld rondom je heen. De wereld rondom je heen verafschuwt de volgelingen van Jezus. De wereld rondom je heen in de eerste eeuw, na Christus tenminste, nu ook nog, hè, in sommige delen van de wereld. Maar in die tijd werd je als christen scheef gekeken, je kreeg stenen naar je hoofd, je werd buitengesloten uit het leven, het gemeenschappelijke leven, het cultureel leven. Ook financieel ging je lijden als je zei dat je christen werd. Je mocht niet zomaar deelnemen aan bepaalde evenementen. Je kon niet zomaar een job hebben als je christenen was, want meestal dat betekende dat je dan moest deel ging uitmaken van een plaatselijke vakbond, die dan meestal zeer geïnspireerd was door de Romeinse goden of de Griekse goden. Dan moest je van allerlei wierook gaan branden en zo verder. En als christenen was je daar natuurlijk niet voor. En als je dan de Joodse religie zag, dan die werden uitgezonderd van zo'n situatie. Dat was nog een officieel erkende godsdienst in het Romeinse Rijk. Dus dan was die verleiding daar wel groot. Jij als ex-Jood, zal ik zo maar zeggen, om terug te keren. En je zou waarschijnlijk te horen krijgen, ja, zoveel verschil is het eigenlijk wel niet. Jezus, of het Oude Testament, was Jezus zelf ook geen Jood. Dus is het eigenlijk wel zo erg. Het is eigenlijk toch niet zo erg om terug te gaan, om eventjes te zeggen, ik ben geen christen, ik ga terug naar de tempel, want daar ben ik veilig. Maar de schrijver van Hebreeën maakt heel duidelijk dat Jezus de enige manier is om tot God te komen. Er is geen andere manier. Hij is groter dan Mozes, hij is groter dan de engelen, zijn offer is groter dan het offer van het Oude Testament. Amen. Zijn hoogpriesterschap is beter dan het hoogpriesterschap van het Oude Testament. Zijn bloed spreekt beter en groter dan het bloed van het Oude Testament. Je hebt geen enkele mogelijke manier een vergelijking te maken tussen het nieuwe waaronder wij nu leven en het oude. Dus waarom zou je terug willen gaan? Hij geeft 5 waarschuwingen. De schrijver in het boek van Hebreeën geeft 5 waarschuwingen om niet terug te keren. Want als je dat doet, is er geen plaats meer voor bekering mogelijk. Als je Jezus afwijst, als je Jezus verloochent, ja, is de enige manier van redding. Hoe kan je dan nog redding verkrijgen als je de enige manier van redding, amen, afwijst? Dan is er geen andere manier meer. Hij waarschuwt. Op 5, en dit zal de laatste waarschuwing hier zijn in Hebreeën hoofdstuk 12, de passage die we gaan lezen. Hij waarschuwt zeer duidelijk: wijs hem niet af. Wissel Jezus niet in. Ruil hem niet om voor de tijdelijke plezieren, voor de tijdelijke zogezegde vrede dat de wereld u kan bieden. Ruil Jezus vrede niet om voor wat de wereld je zo gezegd kan geven. Amen. Ruil de vreugde van God en zijn rechtvaardigheid en de heilige zaken die hij aan jou kan geven. Ruil het niet om voor de onheilige zaken die de wereld u kan geven en de tijdelijke plezieren die de wereld te bieden heeft. Amen. Doe het niet, want er is geen vergelijkenis mogelijk tussen de twee. En hij begint dus deze passage in Hebreeën 12, vers 14. Hij zegt, streef ernaar in vrede te leven met allen, leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Amen. Zorg ervoor. Hij wil zeggen, bescherm elkaar. Zie dat er een atmosfeer is wanneer dat jullie samenkomen. Hè? Dat je de genade van God, die groter is dan de genade van de wet. Amen. De genade van God in het Nieuw Testament, geopenbaard door Christus Jezus. Amen. Is groter, veel groter dan wat de wet kan geven. Zie dat er geen giftige kiem, aan de vertaling zeggen een kiem van bitterheid. Ja, negativiteit, klaagheid. Want dat is natuurlijk wat de verleiding was in die kerk, in die tijd. Je moet weten, er was die verleiding om terug te gaan. Mensen begonnen te klagen. Mensen begonnen te zagen. Mensen begonnen te vergelijken met wat ze vroeger hadden. En nu komt er ineens die moeilijkheid in het leven, omdat ze christen zijn geworden. En dat kan betekenen dat ze zaken gaan verliezen. Dat er zaken met hun gaat gebeuren. En dus mensen beginnen te klagen. Ze vergeten wat God voor hun heeft gedaan. Ze vergeten de genade van God. En ze willen hun geboorterecht verkopen. Snap je wat ik wil zeggen? En daar doelt hij ook op in de volgende vers. Dus hij zegt, zie dat er geen iemand is met een giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt met zijn bitterheid velen besmet. Zie... Ik ga het nogmaals over die bitterheid hebben en de giftige kiemen. Ik kan iemand even een andere vertaling in plaats van die giftige kiem. Momentje, Hebreeën 12. 15. Jezus. Ja, bittere wortel. Oké. Waar was ik? Ja, met zijn bitterheid velen besmet. Zie, negativiteit, klagen, zagen, ongeloof. Al die bittere wortels die beginnen op te schieten, onkruid. Die het zaadje van God beginnen te verstikken, is besmettelijk. Ja? Het is besmettelijk. Daarmee dat hij zegt, zorg ervoor dat niemand die reeds aangetast is door deze bittere wortel, en die aangetast is door de negativiteit, die aangetast is door dat onkruid, dat vergif, en het komt altijd van de vijand. De vijand, vanaf het moment dat hij ziet dat de genade van God wordt uitgestort, dat er wordt gezaaid, het woord van God. En vanaf het moment dat hij ziet dat het woord van God begint te werken in mensen, hun hart begint te duivel te zaaien. Ja, dan begint hij te zaaien andere zaadjes van ongeloof, van bitterheid, van kwaadheid. Hij begint allerlei gedachten en verleidingen op te werpen naar de mensen die juist hebben geproefd van de genade van God, om het op te geven, om het in te ruilen, om u meer te laten focussen op hetgeen dat je nu ineens niet meer mag of niet meer mag doen, omdat je nu een andere identiteit hebt. Nee, het is niet meer omdat je het niet meer mag of niet meer mocht doen, maar het is omdat je nu niet meer moet doen, omdat Jezus je een andere identiteit heeft gegeven. Je bent een ander persoon en we zijn inwoners van een nieuwe hemel. We zijn inwoners van een nieuwe aarde. En dus daar doen we de zaken anders. Waar ik vroeger wraak zocht, amen, kunnen we nu zaken loslaten. Waar ik vroeger kwaad van werd, kan ik nu loslaten en afgeven aan de Heer. En zo is het koninkrijk van God, functioneert in andere, met andere morele waarden. Amen. Dan de wereld. Het koninkrijk van God functioneert in hele andere waarden dan het koninkrijk van deze wereld. En dat heeft een tijdje nodig om het te beseffen. En daardoor is de gemeente er. Daarvoor is er de oudste van de gemeente. Daardoor zijn zij die reeds volwassen zijn om de jongeren, diegenen die pas het woord van God hebben gezaaid in hun hart, om hem op te voeden, om hun te behoeden en ervoor te zorgen dat niemand de genade van God laat ontgaan. Want het kan vele anderen besmetten. Amen. En natuurlijk zijn er zaken die gebeuren. En dat is moeilijk om ermee om te gaan. En er gebeuren ongelukkige dingen. Er gebeuren drama's in de mensen hun leven. En dan kan het al wel snel zijn dat mensen inderdaad negatief beginnen te geraken. En we moeten oppassen dat we er niet te veel mee meegaan. In de problemen van mensen. Wat ik daarmee bedoel is, ja, je moet luisteren. Je moet een luisterend oor zijn. Je moet iemand zijn waarmee je kan praten. Je moet mensen luisterend oor bieden. Maar er komt ook een moment dat je de waarheid van de Heer moet prediken. En dan wat er ook gebeurt, dat God weet wat er gaande is, dat hij een doel en een plan heeft. En dat wij zijn gemaakt in Christus zijn beeld, voor een tijd als de deze. Dat wanneer er verschrikkelijke dingen zijn, nu niet het moment is om op te geven, om terug te gaan, maar juist om hetgeen waarover we zoveel jaren hebben zitten zingen, om het in de praktijk toe te passen. Dat wanneer de hel aan onze deur komt kloppen, dat het nu niet het moment is om op te geven en weg te lopen. Nee, nu is het juist het moment van al die prediking, al die jaren van bijbelstudies dat je hebt gehoord, om het in de praktijk toe te passen. En dat is wat de mensen moeten horen. Ja, je moet met ze meehuilen, maar je moet ze niet daarin blijven bevestigen van, oh, het is zo erg wat er gebeurt. Ja, we begrijpen, ik weet. En op een zeker moment moeten ze zeggen van, luister, kijk, dit is de realiteit, dit is gebeurd, maar God zit nog steeds op de troon en wij moeten verder en we mogen nu blijven stilstaan en dit en dat. En weet ik veel welke woorden dat de Geest ons doet inspireren. We moeten ervoor zorgen en oppassen, amen, dat er geen bittere wortel, giftige kiem opschieten. Amen. We moeten dat directeren in de mensen hun harten. Niet te veel bevestigen in hun lijden, bevestigen in hun negativiteit en hun klagen en meegaan. Alsof in hun boosheid, kwaadheid en meegaan in hun verwarring over wat er... God is niet verward met wat er gebeurt in de wereld. Amen. God is niet verward, dus waarom zouden wij dat zijn? Moesten er verwarrende dingen gebeuren? Amen. Het is juist het moment om ons geloof in God te bevestigen. En zeggen, ik weet niet wat er gebeurt, heren, maar ik ga die verwarring rondom mij, amen, ik ga dat niet mijn hart laten aantasten, want ik weet, je bent groter dan mijn hart. Amen. Dus zorg ervoor dat er niemand met zijn bitterheid veel besmet, dat niemand overspel pleegt, of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. De schrijver wil hier zeggen, in Hebreeën 12, vers 17, wanneer hij zegt van, pas op dat niemand, hè, zoals Esau, zijn geboorterecht verkoopt. Ik denk dat jullie allemaal het verhaal kennen van Esau. Als je helemaal naar Genesis hoofdstuk 27 gaat. Esau was een van de twee zonen van Isaac. Hij had er twee, Esau en Jacob. En Esau was de eerstgeborene. Hij was de oudste zoon. En Jacob, een tweelingsbroer, kwam na de geboorte van Esau met de hand aan de hiel. En daarvan is zijn naam ook afgeleid. Hij was altijd al iemand die... Jacob was altijd al iemand die eigenlijk probeerde zijn broer een loer te draaien. Probeerde iedereen een loer te draaien. Was een beetje een deceiver. En om een lang verhaal kort te maken. Esau normaal kreeg het eerstgeborenrecht. Dat betekent de leiding over de familie, de dubbele erfenis. En zeer belangrijk, de zegen van Abraham. Zijn overgroot, zijn grootvader, die belofte kreeg van God dat er een groot nageslacht ging komen uit hem. En dat werd dan meestal doorgegeven, die belofte op de eerstgeborene, dan via Isaac, dan via via Esau normaal, en dan Jacob. Maar op een dag had Esau zoveel honger toen hij terugkwam van een jacht en... Jacob wou die eerstgeboorterecht wel hebben. En hij heeft het trouwens nooit ontvangen, in directe zin trouwens, Jacob. Ik heb er ooit eens een heel serie over gedaan, over Genesis, was heel interessant. Maar goed, om terug te komen. Esau verkocht zijn eerstgeborene recht aan zijn broer voor een bol kommetje soep. Ja. Hij achtte het heilige niet zoveel waard. Ja. Hij achtte het heilige niet zoveel waard dat hij het eerstgeborene recht, dat hij het verkocht voor een kom soep. En toen hij later, toen dat Esau de zegen nog eens afsnoepte, toen dat Jacob zich voordeed als zijn broer, je kent dat verhaal wel in Genesis 27. Zijn broer bedot hem twee keer. De zegen werd gegeven aan Jacob, niet aan Esau. En hij besefte van, dat ga je niet meer. Mijn vader heeft het geboorterecht weggegeven. En hij smeekte erom in tranen. Genesis 27, vers 38. Hebt u dan maar één zegen, vader? Vroeg Esau hem, zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. Maar de zegen was vertrokken. Hij kon niet ongedaan maken hetgeen dat reeds gedaan was. Keer terug naar Hebreeën 12. Dus waarom gebruikt de schrijver van Hebreeën het voorbeeld van Esau? Is omdat Esau, hij had iets mooi. Hij was de eerstgeborene, hij had het recht, hij had de erfenis in handen. Maar hij koos ervoor om zijn tijdelijke problemen, zijn honger, zijn vleeselijke problemen op te lossen. Hè? Met vleeselijke manieren, met manieren van de wereld, dus met een kommetje soep. En hij ruilde dus uiteindelijk... Ja, de zegen die voor hem was, ruilde hij om voor iets tijdelijk. Uiteindelijk was Jacob de gekozene, zijn broer, de verkozene, waar langs de Messias ging komen. Was al zo vanaf het begin reeds, moet ik het zeggen, preordained. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar waarom gebruikt de schrijver van Hebreeën nu dit voorbeeld van Esau? Hij wil daarmee zeggen, kijk, van als je Jezus omruilt voor de tijdelijke plezieren van deze wereld, er komt een dag, amen, dat het te laat gaat zijn. Hè? De dag dat je voor de troon gaat staan. Hij wil hier niet mee zeggen van dat er geen bekering mogelijk is wanneer je foute dingen doet, wanneer je Jezus verloochent. Kijk maar naar Petrus. Petrus was... Dank u wel, moeder, voorbestemd. Petrus was de verloochener nummer 1, zoals geen ander. En toch vond hij een plaats van bekering. Maar Esau vond geen plaats van berouw. Met andere woorden, je kan dit op twee manieren trouwens interpreteren. Hij vond geen plaats voor berouw, wil zeggen dat er geen ommekeer was in zijn situatie, omdat zijn vader Isaac de zegen reeds had weggegeven. Er was geen ommekeer. Hij zegt dat ook in Genesis 27. Je kan het niet meer omkeren. Dit is gebeurd, wat gebeurd is gebeurd. De zegen is weg. Dat is één manier dat je kunt interpreteren dat Esau geen plaats had gevonden voor berouw. Een andere manier dat mensen kunnen zeggen is dat hij geen plaats meer vond om berouw te vinden van zijn daden. Ja. Nu, hij had inderdaad tranen, hoewel het onder tranen zocht. Maar tranen hebben betekent niet altijd berouw tonen. Ja. Esau had tranen en hij smeekte zijn vader om het om te draaien. Hetgeen hij eigenlijk, Esau, eigenlijk zelf had veroorzaakt. Zoveel jaren voorheen. Maar hij was eigenlijk kwaad, hij was eigenlijk teleurgesteld omwille van het effect dat zijn zonde had. Ja, had hij echt berouw? Want als je verder leest in Genesis 27, dan vanaf het moment dat deze passage voorbij is, gaat hij en trekt hij erop uit om zijn broer te vermoorden. Klinkt niet echt iemand die echt berouwvol is over zijn daad en zou verantwoordelijkheid bij zijn eigen zou vinden en zeggen van oké, ik was verkeerd, ik heb dat inderdaad zo gedaan. De Heere geeft, de Heere neemt weg. Laat het zo zijn. Het is voor Jacob. Heeft me, als het Gods wil is dat Jacob de zegen krijgt, laat het zo zijn. Heere, vergeef me. Het was mijn eigen. Nee, het was niet zo'n berouw. Het was een berouw van kijk wat Jacob heeft gekregen. Kijk wat ik heb gemist. Oh, wee mij. Omdat wat ik nu heb gemist door mijn stomme fout. Maar niet van wee mij. Omdat ik heb de Heere geen plezier aangedaan. Ik heb de Heere geaffronteerd. Door zijn heilige zegening zomaar goedkoop om te ruilen. Jawel, Emmanuel, sorry for himself. Inderdaad. Amen. Maar dus, de schrijver van Hebreeën wil Esau gebruiken als een voorbeeld. Mannen, pas op, er komt een dag dat je voor zijn troon gaat staan. Ja, er komt een dag dat je voor zijn troon gaat staan. En dan is er geen... Hij zegt het ook in een ander hoofdstuk. Het is de mens aangewezen om één keer te leven, dan te sterven en daarna het oordeel. Amen. Er is geen second chance na het oordeel. That's it. Dit leven is ons leven. Ja, we maken fouten en er is altijd plaats voor bekering. Amen. Er is altijd plaats om de genade en de vergeving van de Heer te vinden. Dat is wat Jezus ook duidelijk maakt. Amen. Maar hij spreekt hier naar mensen die al bezig waren om terug te gaan. Zij waren al bezig om de samenkomsten van de heiligen te gaan missen. Ze waren al bezig om na te denken om terug naar de tempel te gaan. Terug onder het oude verbond te zijn, want daar zou veiligheid zijn. En de schrijver wil hier zeggen, pas op, denk aan Esau. Ja? Denk aan de mensen van het Oude Testament. Hij gaat verder, subiet nog een voorbeeld geven. Denk zoals Esau die het heilige heeft minacht. Hoeveel te meer dan? Nu dat je Jezus, het heilige der heiligen, het grootste geschenk van God aan de mensheid. Hoeveel te meer dan? Zou je dan niet voor een verterend, vurig oordeel staan? Moest je dat gaan inruilen? Dus doe het niet. Goed, we gaan even verder lezen. In vers 18. Hij gaat verder, hij geeft een ander voorbeeld. Ja, hij geeft dus allemaal voorbeelden aan mensen, Hebreeën. Hebreeuwse gelovig, die het schrift kende, hij wist, wanneer ik over Esau spreek, ja, die mensen weten wie Esau is. Abel, ja, die mensen weten wie Abel is. Mozes, die weten wie Mozes is. Die kennen heel het verhaal, hij moest dat allemaal niet uitleggen. Het is een bewijs dat Hebreeën geschreven is naar Hebreeuwse christenen. Hij zegt, u hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan. Dit spreekt trouwens over de evenementen die we kunnen lezen in Deuteronomium. Het spreekt over de passage vlak voor de inname van het beloofde land, wanneer dat God de 10 geboden geeft aan het volk. En ze staan voor die berg, en die berg staat in vuur en vlam. En er is donder en er is bliksem en er is vuur. Het is een schouwspel waar ieder van ons zou zakken op de grond en bang worden voor de ontzagwekkende manifestatie van God. En dat volk in die tijd stond voor zo'n vuur. Ze stonden in een dreigende duisternis. Ze hebben de woeste wind meegemaakt. Lees verder. U hebt niet nog te midden van bezuin geschal gestaan en stem gedonder. Ik denk die bezuin geschal dat ook wel impressionant zou moeten geweest zijn. Stel u voor, ik weet niet of iemand al eens naast een opstijgend vliegtuig heeft gestaan. Of zo'n Boeing hebben zien opstijgen als je al eens op de vlieghaven bent geweest. En nu is dat niet meer toegelaten, natuurlijk, want je moet binnen blijven. Maar er zijn een paar van die vlieghavens waar je zo op zo'n terras kan gaan en dan zie je die zo neerdalen, opstijgen. Maar in ieder geval, dat maakt zo'n indrukwekkend geluid, hè, dat heel uw wezen zit te trillen van dat geluid van zo'n opstijgend vliegtuig. En er zijn er nog andere zaken die de mensen hebben gemaakt, die zo'n indrukwekkend geluid achterlaten. Maar volgens mij is het niks vergeleken met het bazuingeschal en het stemgedonder dat op die dag, op die berg, amen, dat toen afspeelde. We gaan verder lezen. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Dus tijdens deze, wat er toen gebeurd was, hè, in Deuteronomium kun je dat lezen, God had toen geboden, van zie dat er niemand de berg aanraakt, hè, de berg die in vuur en vlam staat, hè, de berg die geconsumeerd wordt door de heiligheid van God. Ja. God maakt zo'n indrukwekkende schouwspel en manifestatie van zichzelf doorheen de natuurlijke verschijnselen van donder en bliksem. God wil duidelijk maken, ik ben heilig, men kan niet zomaar in mijn nabijheid komen. Ja, zelfs die een berg aanraken, zelfs een dier dat de berg aanraakt, maakt het dood. Als jullie het aanraken en je bent onrein, je bent dood. Ter plekke. En Mozes stond daarbij en keek ernaar en hij zei, ik sidder van angst. Uiteindelijk is Mozes alleen toegelaten om de berg te betreden. Hij kreeg toen de 10 geboden. Zijn jullie niet blij voor het offer van Jezus? Amen. Halleluja. Zijn jullie niet blij voor het offer van Jezus, dat doorheen het offer van Jezus, dat je niet meer hoeft te sidderen van angst, omwille van de schrikbarende openbaring van Gods heiligheid, want uiteindelijk is, pas op, God is heilig, en het is niet dat we dan denken dat we minder moeten doen om in zijn heiligheid te komen. Nee, Jezus heeft het reeds gedaan. Amen. En dat is juist het ontzagwekkende van heel deze passage. De mens kan in zijn beste dag niet in de buurt komen van die berg. Amen. Alleen Mozes doorheen de genade van God mocht tijdelijk in die berg de heiligheid van God aanschouwen. Maar wat toen maar voor één man mogelijk was, amen, is nu mogelijk voor iedereen in Christus. Halleluja. wanneer dat Mozes in die heiligheid van God verscheen en de heiligheid zijn gezicht werd, straalde de heiligheid van God. Hij moest het zelfs bedekken met een sluier. Telkens hij een gemeenschap had met God, hij moest het bedekken met een sluier. Maar ook die glorie was van voorbijgaande aard. Die glorie, die tijdelijke glorie die hij afstraalde van zijn gezicht, terwijl hij telkens in de tabernakel zat en sprak met de Heer, die was tijdelijk. Die was voorbijgaand. Hij moest het besluieren zodat de mensen het niet konden zien dat het tijdelijk was. Amen. Maar nu zitten we met een ongesluierde gezichten, zegt de Paulus aan de kerk van Korinthe. Nu dat wij in gemeenschap met God kunnen komen doorheen het bloed van Jezus, kunnen we die heiligheid, halleluja, uitstralen, niet van buitenaf reflecteren, maar van binnenuit, omdat Jezus in ons hart zit. En die heiligheid die straalt nu als een licht, en we hoeven geen sluier voor ons gezicht te houden, want we weten dat deze luister niet tijdelijk is, maar voor eeuwig. Dat is het verschil. Amen. Daar waar Mozes op zijn beste dag even met God kon converseren. En Mozes was toch een groot man, niet waar? Hij is de grondlegger van het Oude Testament. Wel, God is natuurlijk, maar hij mocht de wet gaan halen op die berg. Hij heeft het volk geleid naar het beloofde land. Hij heeft een steen met zijn stok aangeraakt en er kwam water uit. Mannen uit de hemel, fantastische wonderen. Toch door één fout mocht hij het beloofde land niet binnen. Weet je wel, omdat hij God zijn heiligheid niet had gerespecteerd door kwaad te worden op het volk, terwijl dat het volk geen berisping nodig had van hem. Nee, u kent die passage wel. En hij sloeg weer op de rots met zijn stok in plaats van te spreken tegen de rots zoals de Heer had bevolen. En door die ene fout mocht hij het beloofde land niet binnen. Zo zie je maar dat de heiligheid van God niet bevredigd kan geraken door de goede werken van de mensen, want wij zijn allemaal, amen, zo fragiel, zo imperfect. Maar er is één iemand wiens offer perfect was gevonden in de ogen van God. Halleluja, het was zo goed, het was zo heilig, het was zo perfect, dat Gods wraak, amen, en toorn volledig en altijd bevredigd is in Jezus Christus. Amen. En dus, oké, laat me terugkomen naar Hebreeën. Dus de schrijver zegt, jij hebt toch niet, zoals Mozes vroeger, voor zo'n berg gestaan? Nee. Weet je waar jij nu voor staat? U staat voor de Sionsberg. U staat voor de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. Ja? Je staat niet meer voor een letterlijk Jeruzalem. Je staat niet meer voor de berg van Sinaï, hè, waar dat de berg die in vuur en vlam stond. Nee, je staat voor de Sionsberg. En dat is de berg van God. Amen. U staat voor duizenden engelen die in vreugde bijeen. Wat staat daar? Vreugde. Amen. Dus niet sidderen in angst. Ja, de meeste van de Israëlieten die toen dat allemaal zagen, zaten waarschijnlijk allemaal een kleine boodschap te doen in hun broek, terwijl dat ze dat allemaal zagen uit angst. Nee, hier staat, nee, vreugde. Amen. U staat niet zomaar voor iemand, u staat voor de gemeenschap van de eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn. Amen. De eerstgeborenen, misschien is dit weer een verwijzing naar de Esau, hè, de eerstgeborene die zijn geboorterecht had verkocht. U staat voor de gemeenschap van de eerstgeborene. Wie is de eerstgeborene sowieso van in het Nieuwe Testament? Hij is niet naar het vlees, maar is naar de geest en is naar de opstanding uit de dood. En dat is natuurlijk niemand minder dan Jezus Christus. Maar hier staat, hè, Jezus wordt trouwens door Paulus in andere brieven de eerstgeborene genoemd in Korinthe, hoofdstuk 15. Hier staat er een gemeenschap is van eerstgeborenen. Halleluja. Hij, de schrijver hier, wilt een visioen geven van twee verbonden. Ja? Het oude, waar dat er Woeste wind is dreigende duisternis, alles verzennend vuur, bazuingeschaal, stemgedonder, volk dat aan het smeken is dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken. Sidderen van angst. En nu sta je voor de gemeenschap van eerstgeborenen. Vreugde door duizenden engelen. Amen. U staat voor God, de rechter van allen, voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Hij spreekt hier over de geest van de rechtvaardigen, spreekt hier over al die heiligen van hoofdstuk 11. Weet je wel? Diegenen die vol hebben gehouden. Weet je wel? Die heroes of the faith. De helden van het geloof. Die, ook al hadden ze niet gezien de belofte van God, ook al hebben ze het niet ervaren in hun leven, maar ze hebben blijven volhouden en vasthouden aan het woord van God. Wel, zij zijn tot volmaaktheid gekomen. Amen. Zij zullen erbij zijn. En zo zul jij ook zijn als je volhoudt. Dus ga niet terug naar de oude. Ja, want je staat voor iets nieuws. Je staat voor de bemiddelaar van een nieuw verbond. Jezus. Je staat niet voor Mozes. Want die is dood en zit in zijn graf. En die blijft erin. Wel, oké, hij had misschien geen graf, maar wat. Voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Wat wil dat zeggen? En het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Dat zijn de zaken die jij nu hebt. Als je dat vergelijkt met het Oude Testament, wat dat u biedt, waarom zou je dat inruilen? Waarom zou je dat omruilen? Waarom zou je teruggaan? De schrijver maakt hier een punt. Het gesprenkelde bloed van Jezus is krachtiger dan dat van Abel. Amen. Waarom? Omdat Abel is gedood. Je weet wel, Abel, de eerste man. Eerste zoon van Adam en Eva. Ze hadden Abel en Kain. En Kain is gedood, of wordt gedood, door... Kain doodt Abel. Ja. Abel wordt dus gedood door Kain. Hij is de slachtoffer van de slechtheid van zijn broer. Hè. En het bloed van Abel is een metaforische manier, een symbolische manier om te zeggen, het bloed van Abel spreekt uit de grond, dat wil zeggen, het roept uit voor wraak. Ja, hoe kan bloed spreken? Dat kan niet, maar het is hier een symbolische manier om te zeggen, kijk, Abels bloed spreekt op een andere manier dan Jezus bloed. Abels bloed spreekt, hè, of roept, om wraak. Ja, omwille van wat zijn broer hem heeft aangedaan, Kain. Maar Jezus bloed, amen, die ook gedood is door zijn broers, als je snapt wat ik bedoel, hè, door Israël. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen wou hem niet aanvaarden. Ja, dus Jezus is ook vermoord geweest door de slechtheid van zijn broers, maar Jezus bloed spreekt geen wraak, amen, maar zijn bloed bedekt de zonde van hen die in hem geloven en zijn bloed spreekt eigenlijk vergeving. Amen. Dus dat spreekt krachtiger. Het Nieuwe Testament spreekt krachtiger dan het Oude Testament. Het Oude Testament is wraak. Nieuwe Testament, Jezus vermoorde hem. Jezus had kunnen zeggen, wreek mij, o Vader. Maar er kwam vergeving en een kans op berouw, een kans op vergeving. Amen. Spreekt leven, inderdaad, moeder, spreekt leven. Daar, inderdaad. Bloed van Jezus brengt geen condemnatie en veroordeling, maar brengt vergeving, leven, genade en waarheid. Waar dat van Abel alleen maar roept om wraak. Dat is het verschil tussen oud en nieuw. Dus je bent gekomen tot iets nieuw. Dus waarom? Mensen, Hebreeërs, denk na, je kent je Oude Testament. Hè? Denk na, voor wie kies je vandaag? Juist zoals de Joden de keuze kregen. Kies je voor zegening of kies je voor vloek? Wel, nu zijn de zegeningen niet meer te vinden in het Oude Testament, het Oude Verbond, maar zijn ze te vinden in het Nieuwe Verbond in Jezus. Daar waar de Joden vroeger voor de keuze stonden, ja, om te kiezen voor de wet van Mozes, wat leven bracht, en God niet gehoorzamen en de wet van Mozes opzij zetten, dat betekende vloek en dood. De keuze werd toen voor hun gegeven. Mozes gaf de keuze, voor wat kies je vandaag? Leven, God volgen, de wet van Mozes in ere houden. Of God niet volgen, uw eigen ding doen en vloek. Dat was de keuze. Wel, nu in het Nieuw Testament is het, je hebt de keuze. Wel sta je voor de berg van vroeger, de wet van Mozes. Kies je daarvoor? Wel, vroeger was het leven, maar nu is het dood. En vervloeking. Amen. Want het nieuwe is gekomen. En dat is Jezus. En als je voor hem kiest, dan is dat het leven. Amen. Ik zeg het u, voor ons is het redelijk makkelijk, omdat wij zijn niet Joods opgevoed. Wij zijn geen Hebreeën van natura. We zijn niet opgegroeid met de gedachte dat jij een heilig volk bent en dat God doorheen jouw volk en jouw natie redding gaat brengen en dat al de rest een soort van tweede klas schepping is. Je bent er niet mee opgegroeid, je bent er niet mee gebrainwashed dat jij de uitverkorene bent, de chosen. Het zaad van Abraham en dat Jeruzalem het hoogste is en dat de letterlijke tempel een plaats is waar dat God aanwezig is. Daar zijn we niet mee opgegroeid, maar die mensen wel. En dus voor hun was dat een grote stap in geloof. Om vol te houden en blijven vasthouden aan Jezus. Oké, maar hij gaat verder. Want er komt een goede passage. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Ik lees van boven. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Ja, hij spreekt hier. Kijk, als je al niet kon ontkomen, degene die op aarde onderrichten, spreken over Mozes via de wet. En want er waren gevolgen als je de wet niet gehoorzaamde. Hoeveel te meer dan gaan de gevolgen er niet zijn voor wanneer je afkeert van degene die vanuit de hemel spreekt. Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven en met de aarde ook de hemel. Hij quoteert hier uit Haggai. Ik kan het direct uitleggen. Ik mag 10 minuten. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbaar koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Oké, even teruggaan. Dus, hij herinnert de lezers eraan, Hebreeuwse christenen. Onze God is een verterend vuur. Dat is een quotatie uit Deuteronomium. Dat was toen een waarschuwing voor zij die de geboden van de Heer niet in acht gingen nemen. Dat er oordeel ging komen over de eigen natie. Als ze het niet gingen gehoorzamen. De vloeken in de wet staan zeer duidelijk opgeschreven. Dus hun heilige stad ging verbrand worden met vuur. Allerlei zaken die gingen gebeuren. Stond er heel duidelijk in. Schrijver wil hier nu zeggen, Er is geprofiteerd in Haggai. Haggai 2:6. Hoofdstuk 2, vers 6 tot met zegen. Dit zegt de Heer van de hemelse macht, nog een korte tijd, een ogenblik zelf. Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Dus nog een korte tijd, ik zal de hemel en de aarde, zee en het land doen beven. Nu, de meeste mensen, die denken, ja, dit spreekt over het laatste oordeel. Hè, wanneer God alles hier op aarde gaat opbranden, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat installeren. Dat kan zijn dat het erover spreekt en dat ga ook gebeuren, zeer zeker. Maar ik denk dat in deze passage het spreekt over iets dat heel kort nadien ging gebeuren. En dat is namelijk de vernietiging van de tempel en de vernietiging van Jeruzalem zelf. U moet weten dat, nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, met de aarde ook de hemel. De aarde doen beven spreekt over die zaken die gebeurd zijn in het Oude Testament, hè, die natuurlijke verschijnselen. En hier de hemel doen beven, wil zeggen, niet letterlijk de hemel doen beven, letterlijk alsof de hemel op je neer zou vallen, maar dat er tekenen gaan zijn, want de hemel wordt doorheen het schrift, je kunt dat lezen in Jeremia 4, vergeleken met spirituele machten. Met name Israël en Jeruzalem en de stad Jeruzalem en zelfs de tempel werd vergeleken met hemel. Dat was een symbool van de hemel, dat wil zeggen Gods rule, Gods rijkdom, die op aarde is geïnstalleerd, is als een hemel. Eigenlijk wil het hier, ik zal even naar Matthäus 24 gaan, want die taal wordt ook op andere ogenblikken gebruikt. Hier zegt Jezus, meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Hier hebben we ook weer al dat woord wankelen, wat ook de schrijver van Hebreeën gebruikt. Alles wat zal wankelen, zal weggaan. En iets dat vastblijft, zal overblijven. Hij spreekt hier over het oude bestel. Hij spreekt over het oude verbond. En de symbolen van het oude verbond. De tempel. De institutie van de Joodse religie. Het politiek systeem dat in Jeruzalem zo actief was, dat zelfs in zee ging met het Romeinse systeem om Jezus te doen laten kruisigen. Ze waren letterlijk ontucht aan het plegen, een spirituele ontucht. En ze worden daarvoor gestraft in 70 na Christus. Dus al de mensen die terug willen gaan naar de wet, de schrijver zegt pas op, want ik ga een duidelijk teken geven. Er gaan nog een paar zaken gaan wankelen. Het is geprofiteerd in Haggai hoofdstuk 2. Ja, niet alleen de aarde gaat beven, maar de hemel gaat ook wankelen. Ja, Jeruzalem vernietigd, tempel vernietigd, was het verschrikkelijkste wat er kon gebeuren voor een Jood. Want zonder Jeruzalem, zonder de tempel, was er geen relatie of vergeving van zonde meer mogelijk voor de Joden. Het verbond was dan eigenlijk ten einde, iets wat ook voorspeld was in Deuteronomium. Waar was ik? Jeremia 4 bijvoorbeeld. Ik heb niet veel tijd meer. Hier ken je zo van die apocalyptische symbolische taal lezen. Ja? Wanneer dat het gaat over maan die geen licht meer geeft, sterren die uit de hemel doen vallen, is niet letterlijk te nemen. Dat betekent de autoriteiten die de Heer heeft geplaatst, die worden vergeleken met manen en lichten en sterren en zonnen die geen licht meer afgeven. Dat zijn autoriteiten die God heeft geplaatst. Ja, ze geplaatst door God, daarmee dat ze een spirituele, universele taal hebben, zoals maan, sterren en zonne. Ja, zij gaan uit de hemel vallen, zij gaan naar beneden vallen, zij worden omlaag gebracht. Ja? Wij spreken soms zelfs zo. Wij zeggen soms van dat we moeten schijnen als sterren in de hemel. Dat we moeten zijn, hè, zoals Kamala Harris heeft dat gezegd na haar verlies op Trump. Dat we ze moesten volhouden en moesten vechten dat we terug kunnen schijnen als sterren in de hemel. Bla 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 natuurlijk. Maar het wordt dus gebruikt als een symboliek. Van God gaat de autoriteiten die hij heeft geïnstalleerd wegnemen omdat ze niet luisteren, omdat ze niet hebben gehoorzaamd. En dat de mensen kunnen zien dat God Heer is boven alles. Amen. Hier, als je dit even leest. Ik zeg, de aarde was woest en dood. Ze keek op naar de hemel. Er was geen licht. Jeremia 4 spreekt ook over oordeel over Jeruzalem. En de natie van Israël. Er was geen licht. Met andere woorden, ik keek op naar de hemel. Symbool van, er is geen licht in de tempel, want mijn volk doet niet wat correct is. Ik keek, er waren geen mensen, alle vogels waren uit de lucht verdwenen, elke boomgaard was een woestijn. Alle steden waren verwoest door toedoen van de Heer, door zijn brandende toor. Heel het land werd een woestenij, maar vernietigen zal ik het niet. Hierom zal de aarde romen, de hemel boven zal in zwart gedompeld zijn. Omdat ik gesproken heb en dit besloten heb, volhard in mijn besluit, kom er niet op terug. En zo verder, lees het maar verder. Het gaat over Juda, ondergang en zo verder. Maar er ging dus een tijd komen dat die tempel ging verdwijnen. Jezus had het voorspeld in Johannes 4. En er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, Vader zullen aanbidden. Amen. Maar er komt een tijd dat de Vader, wie dat de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Amen. Terug naar Hebreeën. Alles wat geschapen is, zal wankelen en verdwijnen, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Amen. Hier wanneer het staat, alles wat geschapen is, in de onderste vertaling van de NBG staat... Dat slecht geschapen is, ik had een andere vertaling moeten gebruiken. Als je letterlijk het Griekse woord is door mensenhanden gemaakt. Alles wat door mensenhanden is gemaakt, is geschapen, en daarmee doelt hij op de tempel. Ja, zal wankelen en verdwijnen. Alles wat door mensen aan de stad Jeruzalem met zijn grote muren, met zijn spirituele status dat het ooit had. Ja, door mensenhanden gemaakt, zal wankelen en verdwijnen. Zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. En wat is onwankelbaar? Hetgeen dat Jezus heeft gemaakt. Amen. In Handelingen 17, vers 24, schrijft Paulus, de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Amen. Die heeft hij nu definitief vernietigd, zoals hij heeft laten zien in 70 na Christus. Paulus zegt in Efeze, bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn. Mensenhanden, hier is ook weer dat woord dat voorkomt. Mensenhanden, met andere woorden, doelende op de praktijken van de Joden. Die worden letterlijk besneden. Ja? Elke Jood werd besneden toen hij zoveel dagen oud was door mensenhanden. Maar alles dat door mensenhanden gemaakt is en geschapen zal verdwijnen. Want het wankelt. Maar hetgeen dat onwankelbaar is, dat niet door mensenhanden is gemaakt, het is door Gods geest die ons hart besnijdt, zal overeind blijven. De tempel door mensen gemaakt... Glorie van God is weggegaan uit die tempel. Het zal verdwijnen, zodat de waarlijke geestelijk-spirituele tempel, die onwankelbaar is, overblijft. Wat het lichaam van Christus is. Amen. Hebreeën 9 zegt weer hetzelfde. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent... die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping. Die tent was zijn lichaam. Amen. Hebreeën 9:24. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Amen. Wil je weten wat overeind blijft? Amen. Jezus zijn offer. Jezus zijn geest in ons hart. Jezus zijn spirituele tempel. Amen. Wat het lichaam van Christus is. Amen. Zijn offer. Halleluja. Paulus weer. Nog laatst. Dat is laatst. Zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, spreken over de wet van Mozes, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen, spreken over de glorie die Mozes ontving, ja, van de wet. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt, hier komt ie, al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Oké, wanneer wat verdwijnt, wat wankelbaar is, wat tijdelijk was, dat door mensenhanden gemaakt is, dat is het oude verbond, dat is de letterlijke stad van Jeruzalem, dat is de letterlijke tempel van Jeruzalem. Paulus zei het en hij schreef het in een tijd dat die tempel er nog stond, maar hij wist het gaat verdwijnen. Het gaat verdwijnen op een dag. Het oordeel van God zal komen over deze natie van zij die de Messias hebben verworpen en gedood. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, als die tempel al luister heeft, hoeveel te meer dan is de luister voor hetgeen dat blijft. Amen. Het zal waarschijnlijk nog niet helemaal duidelijk zijn wat ik allemaal zeg. En dus ik eindig met dit. Nog eenmaal, met dat eenmaal wordt bedoeld dat wat schapen is wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom. Dus wat is onze reactie op heel dit gegeven? Wat is onze reactie op heel deze speech van de schrijver van het boek van Hebreeën hoofdstuk 12? Wat is onze reactie daarop, nu dat we horen dat er een dag gaat komen dat het wankelbare, het tijdelijke gaat weggenomen worden, dat God zijn verterend vuur en oordeel gaat uitstorten over al hetgeen dat wankelbaar is. Wat is onze reactie daarop? Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Ruil het niet om. Want het gaat losgeschud worden. Het gaat beven. Het gaat beven. Zoals het Oude Testament, die berg, aan het beven was. Van de schrikbarende openbaring van God. Zo gaat die stad Jeruzalem en die tempel gaat beginnen te beven. Gaat afgebroken worden, gaat verdwijnen. Dus waarom zou je dat omruilen voor hetgeen dat kapot gaat gaan? Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Amen. Dus voor de lezers van die tijd was dat een... En voor vandaag ook natuurlijk, want er komt een dag dat de Heer gaat wanneer het evangelie wordt gebracht tot in de verste uithoek en het is bezig. Het is bezig en niemand kent die dag of het uur wanneer hij terugkomt. Amen. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Laten we het niet inruilen. Amen. Zoals die mensen daar in de eerste eeuw verleid werden om te doen. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Jezus, voor de openbaring van uw blijvende, onwankelbare koninkrijk, dat zoveel beter is dan het oude Heer Jezus. Heer, laten we niet dezelfde fout maken als de mensen van toen. Laten we niet dezelfde fout maken, Jezus. Halleluja. Of dat we niet toegeven, Heer, aan de verleidingen om terug te gaan, om u te verloochenen, Heer Jezus. Dat we vasthouden en gefundeerd blijven, Heer, op uw fundament. U bent de enige. Halleluja. U bent de enige Messias, enige redder. En we danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. God zegen. Bid u een goede avond. Je kunt niet praten. Jawel.
God zegen.
Ja, doei. Dag iedereen. En
zegen.
Dag Hilde, zuster Hilde.
Dag allemaal.
Tot zondag.
Bedankt voor het woord.
Dank u, dag.